Goedenavond allemaal, broeders en zusters. Laten we met elkaar kort nog bidden voordat we het woord gaan lezen. Heer, wat een voorrecht om hier vanavond samen te zijn met broeders en zusters die delen in eenzelfde geheim, namelijk dat we vanuit een verloren leven, vanuit een verlorenheid, door u gegrepen zijn om kinderen van u te zijn. En we hebben zojuist allerlei liederen gezongen om onze blijdschap en onze vreugde tot uitdrukking te brengen. Onze vreugde die in u is. En het is zo ons verlangen, Vader, dat we ook vanavond in die vreugde mogen delen. We hebben daar liederen van gezongen. We gaan uw woord openen. En inderdaad, zoals Tim net al zei, het begint met verblijd u in de Heer. Vader, wat een geheim in deze wereld die aan alle kanten zucht. Deze schepping die zucht als een barensnood. Dat uw kinderen, uw zonen en uw dochters zich mogen verblijden in u. En we weten dat Nehemia gezegd heeft, de vreugde van de Heer is jullie kracht. En daarom komen we vanavond tot u en bidden we dat uw Heilige Geest ons zal leiden om die vreugde in de Heer te ervaren. Zodat onze harten zich op u zullen richten, dat we boven de omstandigheden uitgeheven worden en niemand zien dan Jezus alleen. Uit genade. Amen. Amen. Filippenzen 3, vers 1. Vanavond is het thema het bevrijdende evangelie, het verblijdende evangelie, niet mijn, maar zijn gerechtigheid. Paulus gaat een soort vergelijking maken in dit gedeelte, niet mijn, maar zijn gerechtigheid. En dat is iets om je over te verblijden. 3 vers 1. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag. Uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. En wat de wet betreft een Farizeer. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. En wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God. Door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Ik wil beginnen met een vraag. Als jij, als u, als ik nu vanavond plotseling voor de troon van God verschijn, voor de hemelpoort verschijn, en daar ontmoeten we God en hij zou ons deze vraag stellen. Waarom zou ik je binnenlaten? Waarom zou ik je in mijn hemel binnenlaten? Wat zou je dan antwoorden?
Omdat ik niet meer voor mezelf, maar voor u geleefd heb.
Omdat ik niet meer voor mezelf, maar voor u geleefd heb. Wat zou jij, wat zou u antwoorden? Waarom zou ik je binnenlaten? Geef mij één reden waarom ik jou in mijn hemel zou binnenlaten.
U hebt mij door uw zoon tot uw kind gemaakt.
U hebt mij door uw zoon tot uw kind gemaakt. Iemand anders nog?
Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden.
Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden.
Niet mij, maar Christus leeft in mij.
Niet ik, maar Christus leeft in mij. Niet mijn, maar uw gerechtigheid. Omdat u mij lief hebt. Ja, allerlei soorten antwoorden. Die denk ik wel leiden naar een gezamenlijke kern. Paulus gaat die vraag, hoewel hij die vraag hier niet letterlijk noemt, gaat die vraag in dit gedeelte beantwoorden. En dat doet hij aan christenen. Wedergeboren christenen, want Filippenzen 1 vers 1 begint nog steeds met aan al de heiligen in Christus Jezus. Dus hij spreekt hier niet tot ongelovigen, hij legt hier niet het evangelie uit aan niet-gelovigen, maar hij spreekt hier uit, hij legt hier uit aan gelovigen, aan heiligen in Christus Jezus, wat het betekent om in Christus te zijn. Of om met de vraag die ik net gesteld heb te spreken, waarom zou God ons binnenlaten? Uit genade, alsnog een antwoord. Prachtig, prachtig. Want, klaarblijkelijk, we hebben dat net gelezen, is er iets in het geding. Iemand noemde deze brief ooit de meest vriendelijke brief. En tot nu toe, als je de avond hebt meegemaakt of de brief al vaker hebt gelezen, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is inderdaad een hele vriendelijke brief. Het is een hele sympathieke toonzetting. Het is bemoedigend, aansporend. Paulus spreekt over voorbeelden. Hij deelt wat uit zijn eigen leven, vanuit de gevangenis. Hij roept de Filippenzen op om eensgezind te zijn. Hij schildert de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. Maar in hoofdstuk 3 verandert de toon een beetje. Hij gaat een punt maken. Een stellig punt. Hij wil iets helder hebben. Iets wat hij al eerder onderwezen heeft, hè? Vers 1. Dezelfde dingen aan u te schrijven. Met andere woorden, ik heb het jullie eerder uitgelegd, maar ik vind het niet onaangenaam om het nog een keer te doen, zegt hij. Dat is voor mij niet zo vervelend om het nog een keer aan jullie uit te leggen. En voor jullie betekent het zekerheid. De boodschap die wij vanavond met elkaar overdenken, niet mijn, maar zijn gerechtigheid, als wij die vanavond pakken, als we die vanavond grijpen door het geloof voor het eerst of opnieuw, dan heb je zekerheid. Letterlijk staat hier veiligheid. Je komt van een moerasbodem af naar een rotsbodem. Waarop je kunt staan, waarop je kunt leven en waarop je kunt sterven. En het is echt frappant dat Paulus dat christenen opnieuw onder ogen brengt. Klaarblijkelijk is het niet vanzelfsprekend dat wij dat vasthouden of dat we dat geestelijk helder hebben, op ons netvlies hebben. En ik denk dat dat ook voor vandaag van belang is. Verblijd u in de Heere, zegt hij, vers 1. Verblijd je in de Heere. Ik ga je dingen schrijven, al ben ik stellig, ik ga je dingen schrijven die jullie verblijden. Let op, vers 2. Let op. Hij zegt dat 3 keer. Let op, let op, let op. Nou, als je dan nog niet wakker bent, dan ben je bij de derde keer zeker. Let op de honden, let op de slechte arbeiders en let op de versnijdenis. Hij signaleert dus een probleem en 3 keer zegt hij, let op. Honden, slechte arbeiders, versnijdenis. Wat bedoel je, Paulus? Nou, honden, even voor het beeld, honden was in het Jodendom, honden waren in het Jodendom onreine dieren. En de Joden gebruikten het scheldwoord hond voor een heiden. Zij noemden heidenen honden. Paulus neemt hier dat scheldwoord over. En het tweede wat hij zegt is slechte arbeiders. Er zijn dus klaarblijkelijk geluiden in de gemeente van Jezus Christus, arbeiders, of ze in de gemeente zaten of rondom de gemeente, dat is niet helemaal helder. Maar er zijn arbeiders, mensen die actief zijn, ze arbeiden, maar ze doen een slecht werk, een slechte arbeid. Slechte arbeiders, en als later zegt hij, let op de versnijdenis. Filippenzen, ik wil jullie aandacht vragen voor honden, voor slechte arbeiders, voor mensen die we de versnijdenis kunnen noemen. En als je het woord versnijdenis hoort, dan denk je natuurlijk maar aan één woord, en dat is dan het woord besnijdenis. Dat klopt. Paulus maakt een soort van woordspeling. Versnijdenis. Eigenlijk staat daar niks anders dan, let op degene die verminken, die kapot snijden. Waar heb je het over? Nou, waarschijnlijk heeft hij het over judaïserende tegenstanders die in de gemeente of rondom de gemeente van Filippi een geluid laten horen waar Paulus allerminst blij van wordt. Mensen die het evangelie verminken, kapot snijden. Die heel veel met die christenen gemeen hebben, maar die door een fundamentele dwaling de boodschap van het kruis verdoezelen. En dat is aangrijpend. En wij moeten beseffen, broeders en zusters, het evangelie zoals het woord van God ons dat overlevert, is altijd, altijd in het gedrang. Satan is altijd bezig om het woord van God te verdraaien. Om mensen van de rotsbodem af te halen en ze te verplaatsen naar een moerasbodem waardoor er geen zekerheid is. Waardoor we niet staan in de vrijheid en we ook de blijdschap missen. Honden, zegt Paulus. Het is aangrijpend, hè? Dat wij zouden misschien zeggen, Paulus, joh, dat is hard, joh. Dat kan je zo niet zeggen. Maar Paulus is stellig als het gaat over dwaaleraren die de vrijheid en de blijdschap en de zekerheid van de christenen in het gevaar brengen. Hij heeft daar eigenlijk geen goed woord voor over. Judaïserende tegenstander. Je zou kunnen zeggen, kerkelijke mannen, vrome mannen, die het evangelie verdraaien. En waarom is het zo'n probleem? Deze jonge christenen in Filippi lopen het gevaar om aan het wankelen gebracht te worden. Door een godsdienst die naar het vlees is. Vlees. Een godsdienst die je terugwerpt op jezelf. En misschien is dat wel goed om daar even bij stil te staan. Dat onderscheiding vandaag de dag ook belangrijk is. Niet alles wat zich als het evangelie presenteert, is ook daadwerkelijk het Bijbelse evangelie. Het is goed om broeders en zusters die de Heer lief hebben, om die van harte te aanvaarden, om één te zijn in Christus. Maar we moeten ook altijd onze ogen open houden voor hen die onze vrijheid en onze zekerheid bespioneren, die dat als verdacht beschouwen. En wij moeten bereid zijn om in deze tijd pal te staan voor de kernwaarheden van het evangelie. Dat is wat Paulus hier doet. Over bijzaken kunnen we praten, maar over het fundament van het evangelie valt niet te spreken. Dan behalve dat we het woord van God naspreken. Ook in deze tijd. Nou, klaarblijkelijk heeft het met de besnijdenis te doen. Dat kun je als je die woordspeling leest niet ontkennen. Er is iets met de besnijdenis aan de hand. Wat is er aan de hand? Waarschijnlijk zijn die leraren mensen die de besnijdenis propageren. Je bent christen, je hebt Christus aanvaard, je hebt de Heer Jezus aangenomen. Dat is goed, dat is nodig. Maar als je een echte bent, als je een zuivere bent, dan laat je je besnijden. En Paulus zegt, daarmee laten ze je terugvallen op iets van het vlees. En het gaat hier niet allereerst om zondig vlees, om overspel, om fraude. Het gaat hier om godsdienstig vlees. Dat is geniepiger. Mensen die op het vlees vertrouwden. Hij zegt, die mannen die spreken over de besnijdenis. Hij zegt, maar nu gaan we eens even vaststellen wie zijn nou werkelijk de besnijdenis. 3 vers 3. Want, zegt hij, wij zijn de besnijdenis. Wij zijn de besnijdenis. Dubbele punt. Wij die 1. God in de geest dienen. 2. In Christus Jezus roemen. 3. Niet op het vlees vertrouwen. Hij geeft 3 kenmerken van de ware besnijdenis. De besnijdenis niet van het lichaam, maar de besnijdenis van het hart, de binnenkant. Nou, Paulus heeft het al eerder gezegd, Romeinen 2, vers 28 en 29. Bladeren er even heen, ik lees het alleen even voor. Daar zie je dat het een hele Bijbelse waarheid is. Daar zegt hij, want niet hij is Jood die het in het openbaar is. En niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees, in het lichaam plaatsvindt. Maar hij is Jood die het in het verborgene is. En dat is besnijdenis die van het hart is. Naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Romeinen 2 vers 28 en 29. Waar gaat het om in het evangelie? Dat ons hart besneden wordt. Ware godsdienst. Echte godsdienst. Godsdienst die uit God is. Die van de Heilige Geest is. Begint altijd aan de binnenkant. Altijd. Die begint bij een besneden, bij een veranderd hart. En Paulus noemt dat als eerste. Hij zegt, wij die God in de geest dienen. Wat betekent dat dan? Beetje theologische termen, God in de geest dienen. Dat betekent dat wanneer iemand tot wedergeboorte komt, wanneer hij tot geloof in de Heer Jezus komt, op dat moment komt de Heilige Geest in die persoon wonen, in dat besneden, veranderde hart. En wij gaan hem dienen vanuit de Heilige Geest. Het is niet meer een aards ceremonieel dienen. Het is niet jezelf houden aan regels en wetten of bepaalde overtuigingen. Maar het is allereerst een toewijding van je hart. Je krijgt een zicht op God. Je krijgt een liefde voor God. En die liefde die in je hart is uitgestort, Romeinen 5 vers 5, die gaat je handelen en je denken en je gedrag bepalen. Het is niet van buitenaf opgelegd. Men vraagt dit van mij, of bij het christendom hoort dit, of wordt dit verwacht, en daarom doe ik het. Dat is een godsdienst naar het vlees. Maar een godsdienst naar de geest, God dienen in de geest, begint binnenuit. Het vlees staat voor activiteiten, voor leefregels, voor manieren, voor religieuze plichten, voor lichamelijke uiterlijkheden, bijvoorbeeld de besnijdenis. Dat zijn de schaduwen. Dat waren afbeeldingen van een werkelijkheid. En die werkelijkheid is dat God ons hart besnijdt. En dat de Heilige Geest in ons komt wonen. Dat we een nieuwe schepping worden. Een eenheid met de Heer Jezus. En dat we vanuit Hem, vanuit liefde, voor Hem gaan wandelen. Wij dienen God in de geest. Het zit niet allereerst in activiteiten. En het tweede wat hij zegt is, wij zijn de besnijdenis, wij die roemen in Christus Jezus. Wat betekent dat? Roemen? Dat is echt een Bijbels woord, Paulus gebruikt dat heel veel. Dat betekent eigenlijk wij die hoog opgeven van. Of wij die vertrouwen op. Wij die rusten op Christus Jezus. Nou, wat is een christen? Kort samengevat, dat is iemand die volledig vertrouwt op Christus Jezus. Met andere woorden, op zijn werk en niet op mijn werk. Als ik ergens groot van spreek, als ik ergens van wil roemen, dan is het van het volbrachte werk. In plaats van dat ik roem van iets van mezelf. En we voelen wel aan, we kunnen ons niet beroemen in zonde, we kunnen ons niet beroemen in overspel, we kunnen ons niet beroemen in, noem maar allerlei zonden op. Maar wat wel gemakkelijker is, is dat we ons gaan beroemen in godsdienst. Ik doe dit voor de Heer. Ik ben trouw in de gemeente. Ik lees 1 keer per jaar mijn Bijbel. Ik ben een voorbidder. Ik heb me laten dopen. Ik vier de Sabbat. Allerlei zaken waarop je zomaar zou kunnen gaan vertrouwen. Paulus zegt, wil je het weten? Ik roem slechts in Christus Jezus. Slechts in hem. En, dat is de andere kant van de medaille, deel 3 van vers 3. Dat betekent dat ik niet meer op het vlees vertrouw. En vlees is hier niet zonde. Vlees staat voor menselijke activiteit. Een uiterlijke eredienst. Iets waarmee ik aangenaam voor God zou worden. Hij zegt nee. Ik vertrouw slechts nog voor mijn behoud. Hoor je dat? Slechts nog op Christus Jezus. En van mij doet er niets meer mee. Hij zegt, dat wil ik gezegd hebben. Ook in de gemeente. Onder de wedergeboren christenen. We kunnen een hoop goede dingen opnoemen die christenen kunnen doen. Die nodig zijn om te doen. Die God misschien zelfs van ons vraagt om te doen. Maar die levensgevaarlijk worden als we er voor onze redding op gaan vertrouwen. Kijk uit voor predikers, zegt Paulus. Die zeggen dat het geloof in Christus alleen niet voldoende is. Je moet geestelijke ervaringen meebrengen. Je moet God iets tonen, God iets aanbieden, God iets brengen, waardoor hij overstag zou gaan om jou vrij te spreken, om jou aan te nemen. Paulus zegt, ik wil weten, wat vind je van Christus? Roem jij slechts nog in hem? Is jouw mond, is jouw hart, zijn jouw gedachten vol van hem en van zijn verdiensten? Ben je onder de indruk van zijn werk voor de Vader? Zijn toewijding aan de Vader? Ben je onder de indruk van zijn offer? Ben je onder de indruk van de waarde van zijn bloed? Ben je onder de indruk van Gods liefde? Die ertoe leidde dat Christus mens werd en stierf aan het vloekhout. Want eerlijk is eerlijk. Als ik door iets te doen of iets te laten in de hemel zou kunnen komen. Denk aan die eerste vraag. Waarom had Christus dan mens moeten worden en aan een kruis moeten sterven? Als ik met een bepaalde leefstijl. Al is het bijzonder nauwgezet of bijzonder toegewijd. Als ik met een bepaalde leefstijl de hemel had kunnen verdienen. Of de vergeving van zonden had kunnen bewerken. Waarom heeft Christus dan die vervloekte dood moeten sterven? Het kruis predikt ons niets anders dat mensen en menselijke pogingen om tot God te naderen volkomen te vergeefs zijn. Te vergeefs. En het is belangrijk dat je als zondaar op dat punt komt. Zonde is een probleem, 1. En 2, ik kan het probleem niet zelf oplossen. Nee. Want als ik met goede daden mijn slechte daden uit het verleden kon compenseren, dan had Christus niet hoeven te komen. En had dat moment van die 3 uur dikke duisternis op Golgotha niet nodig geweest, had Jezus die gifbeker niet hoeven te drinken. Maar als je dat gezien hebt, en je bent tot het punt gekomen, zonde is een ernstig probleem, dat houdt me uit de hemel. Dat brengt mij uit de gemeenschap van God. Dat maakt mij een marionet van de Satan. En 2, dat probleem kan ik zelf niet oplossen. En daarom vlucht ik tot Jezus. Ah, dat is een geweldig moment. Amen. Als iemand zijn knieën buigt. Kan lang duren. Kan lang duren. Maar dat je zegt, ik geef het op. Ik geef het op. Ik roem niet meer in eigen kracht in gaven, in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer, zijn dood en zijn verrijzenis. Geweldig. Dan kom je tot levend geloof. En ontvang je alles wat de Heer Jezus heeft verdiend. En word je vrijgesproken van al die aanklachten. Amen. Maar ook daarna moet je oppassen. Zoals die Filippenzen. Dat je niet alsnog op het vlees gaat vertrouwen. Weg bij de eenvoud die in Christus is. Ik ben een christen. Jij bent een christen. Maar als je een echte bent, dan heb je deze visie op dit thema. Doe je dit. Laat je dat. Paulus zegt, oké, vanaf vers 4. Laten we het anders doen. Laten we het anders doen. Hij zegt, we gaan even het vlees bij elkaar optellen. Als we een soort van wedstrijd doen in het vlees, dan doe ik mee. Dan doe ik mee. En vanaf vers 4 spreekt hij in de ik-vorm. En dan gaat hij beginnen om een soort autobiografisch zelfportret te maken. Wie heeft de meeste plussen in het vlees? Hij zegt, als iemand in het vlees denkt te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Hij zegt, als het dan gaat om het vlees, dan sta ik op nummer 1. En dan noemt hij 7 dingen, een soort geestelijk, ik kan beter zeggen, een vleeselijk cv. Van 7 dingen. De eerste 4 zijn hem overkomen en de laatste 3 heeft hij voor gekozen. Het eerste wat hij zegt, lees vers 5 en 6 met me mee. Hij zegt, ik ben besneden op de 8e dag. Dat is zuiver correct. Het tweede wat hij zegt, ik ben uit het geslacht van Israël. Ik heb een zuivere afstamming. Ik ben geen proseliet, maar ik ben een rasjood. 3. Hij zegt, wil je weten wat mijn stam was? Welke van de 12? Dan kan ik je vertellen dat het de stam van Benjamin was. Benjamin was Judas' bondgenoot. En ik heette zelfs naar de eerste koning die ook uit de stam van Benjamin was. Namelijk koning Saul. Ik ben een Hebreër uit de Hebreeën. Ik ben geen diaspora-jood. Maar ik ben groot geworden onder de Hebreeërs. Waarschijnlijk sprak hij het Aramees, de volkstaal. Die 4 zijn hem door de keuzes van zijn ouders overkomen. En 5, hij zegt, ik was behorend bij de orde van de Farizeeën. Het was de meest strenge orthodoxe richting. Ik ben een volbloed. Een volbloed. 6. Als je naar mijn ijver vraagt, zegt hij, ik was een vervolger van de gemeente. Ik was niet zomaar een oppervlakkige Jood. Alles wat zich tegen het Jodendom keerde, dat vervolgde ik met huid en haar. Ook de mensen van de weg. De mensen van Jezus. Ik had een ijver. En ik had het tot mijn missie gemaakt. Om te blijven bij het zuivere Jodendom. En 7. Hij zegt, als je naar mijn rechtvaardigheid had gevraagd, einde van vers 6. Mijn rechtvaardigheid die in de wet is. Ik was onberispelijk. Ik was een modeljood. In mensenogen was hij feilloos. Niet in Gods oog. Maar daar maakte hij zich niet zo druk om. In mensenogen. Even een toepassing voordat we verder gaan. Hier beschrijft Paulus typisch wat het betekent om religieus te zijn. Misschien was hij wel de meest religieuze mens op aarde. Het is natuurlijk heel interessant hoe hij daar nu over nadenkt, hoe hij daar nu op terugkijkt. Maar even een toepassing voor nu. Hoezeer is ons hart geneigd om religie tot iets te maken? Ik heb dit. Ik ben die. Ik kom daar vandaan. Ik doe dit. Ik laat dat. Ik heb vroeger in de wereld geleefd. Meerdere jaren. En toen op een gegeven moment, toen kwam er een besef in mijn hart dat ik zo niet verder kon leven. En ik begon mijn Bijbel te lezen. En ik begon kerkdiensten weer te bezoeken. Ik begon te bidden, goede boeken te lezen. En in mijn omgeving zeiden mensen tegen mij, Leander is echt veranderd. En uiterlijk gezien was dat ook wel zo. Mensen die vonden dat heel, heel wat. En op een gegeven moment kwam ik op een punt. Dat iemand aan mij vroeg van, hoe ben je dan veranderd? Ik zei, nou, ik neem het leven heel wat ernstiger dan voorheen. Ik ben echt geen onverschillige jongen meer. En ik leef niet meer midden in de wereld. Ik lees mijn Bijbel. En ik merk dat de boeken die ik lees, die raken mijn hart. En ik merk ook dat ik een verlangen heb om te bidden. En ik strijd tegen de zonde. Maar als je mij gevraagd had, Leander, wat heb je met de Heer Jezus? Dan had ik niet zoveel kunnen zeggen. Dat is religie. Is Bijbel lezen verkeerd? Is bidden verkeerd? Is goede boeken lezen verkeerd? Nee. Maar we moeten altijd een stap dieper. Waar begint het geestelijk leven? Bij de kennis van Christus. Bij het geloof in Hem. Paulus, hoe ben je daar nu totaal anders over gaan denken? Over die 7 privileges, die vleeselijke privileges. Nou, zegt hij, 7, vers 7. Maar, wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. En dat vind ik een geweldig vers. Hoe ben je ertoe gekomen om die 7 privileges overboord te gooien, van tafel te schuiven, Paulus? Hoe ben je daartoe gekomen? Hij zegt, vanwege Christus. Ja, beslist, zegt hij, vers 8. Ik beschouw ook alles als schade vanwege, dan zegt hij nog een keer, de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Hoe kom je nu tot het punt dat je zegt, al mijn activiteiten, die doen er niet meer toe. Die zet ik met graagte overboord. Die reken ik niet meer mee. Hoe kom je nu tot dat punt? Nou, ik denk dat 2 dingen heel belangrijk zijn. Het eerste, dat zegt Paulus hier niet letterlijk, maar uit het verband van de schrift kun je dat opmaken. Het eerste is dat je gaat inzien wat God vraagt van een mens. Wat Gods heiligheid eist, om het klassiek te zeggen. Gods heiligheid eist een gerechtigheid, een volmaaktheid van 100%. God heeft ons volmaakt geschapen en hij zegt, ik wil mijn beeld volmaakt van mensen terug. En als ik dan vervolgens bedenk dat ik met een goed en een fatsoenlijk leventje Gods standaard haal, dan geef ik daarmee blijk dat ik niets van zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid heb begrepen. Ik kom bij een heilige God en ik bied hem iets van een paar vodden aan. Zo ja, dit kan ik u aanbieden vanuit mijn leven. En dat is 1. Gods heiligheid eist volmaaktheid. En 2. Wanneer ga je die privileges van jezelf, die zogenaamde verworvenheden, wanneer ga je die overboord gooien? Dat is nog mooier. Is dat je gaat zien dat er maar 1 mens op aarde geweest is die aan die heiligheid en aan die gerechtigheid heeft voldaan. En zijn naam is Jezus. Amen. En dat je het leven van de Heer Jezus gaat bestuderen en in het woord gaat zien en dat God je ogen daarvoor opent en dat je gaat zien, hij was volmaakt op de Vader gericht. Hij was volmaakt gehoorzaam. Hij leefde volmaakt in de volheid van de Heilige Geest. Hij was rechtvaardig aan de buitenkant. Maar, zoals Paulus, vooral aan de binnenkant. Oké. Maar wat dan? Wat als Christus volmaakt is? Wat helpt dat mij, die onvolmaakt is? Nou, als wij lezen in het evangelie dat Christus bereid is, dat blijkt uit zijn kruisoffer, met ons te ruilen. Zijn gerechtigheid ons te geven. En 2000 jaar geleden, eigenlijk al in de eeuwigheid, besloot hij om onze ongerechtigheid tot de zijne te maken. En hij heeft zich daarmee vereenzelvigd. Dat was Gods plan. Het was God die Christus tot zonde heeft gemaakt. Maar het was ook de Heer Jezus zelf die heel bewust die beker van mijn en jouw zonde tot zich nam. Nadat hij volmaakt had geleefd. En in het evangelie, zegt Paulus, 2 Korinthe 5, biedt God ons verzoening aan. Is hij bereid om met ons te ruilen? En terwijl Paulus' ogen daarvoor geopend werden, op de weg naar Damascus, hij enerzijds de heiligheid van God zag, Gods heilige eis van volmaaktheid, en anderzijds de vriendelijke stem van de Heer Jezus, toen hij zei, ik ben Jezus. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Het is moeilijk, het is hard voor jou dat je met je hielen tegen de prikkels slaat. Geef je verzet op en kom tot mij. En Paulus heeft Jezus in de ogen gekeken en zegt, toen ik Jezus in de ogen keek en zijn gerechtigheid zag, toen wist ik niet hoe snel ik mijn vleeselijke privileges overboord moest gooien. Zeg, weg ermee. Met alles wat ik zogenaamd kan doen. Weg ermee. Ik geef er geen cent meer voor. Ik beschouw het als schade. Daar staat letterlijk vuilnis. Uitwerpselen. Uitwerpselen. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus. Ja, kortom. Als je nog iets van je eigen gerechtigheid geeft, heb je weinig gezien van de heerlijkheid van de Heer Jezus. En heb je je eigen gerechtigheid vanavond, hè, of misschien opnieuw wel weer. Gooi je dat overboord. Zeg je, Vader, ik geef er geen cent voor. Wat ik kan betekenen als het gaat om hoe ik rechtvaardig van God word. Maar ik zie alles in het werk van uw zoon. Alles zie ik in hem. Ja, dan heb je heel aan hem gezien. En zeg je het Paulus na. Ik zet het met alle plezier overboord. Opdat ik hem ontvang. Ik beschouw het als vuiligheid. Opdat ik Christus mag winnen. Even een voorbeeld. Een kind die enig besef van geld heeft. Hoe oud zijn ze dan? 10, 11? Sommigen al eerder. Een kind die enig besef van geld heeft en die 5 euro in zijn hand heeft. En denkt, nou dat is voor mij. Daar ga ik lekkere dingen van kopen. Wanneer laat het die 5 euro uit die gebalde vuist los? Op het moment dat er iemand tegenover hem staat die 20 of 500 of 1000 aanbiedt. Wanneer ga je overstag? Wanneer geef je je leven helemaal over aan de Heer Jezus? Wanneer stop je met te vertrouwen op je eigen goede daden? Op je eigen godsdienst? Op je eigen rechtzinnigheid? Op het moment dat je de gerechtigheid van de Heer Jezus ziet. Op het kruis. En je schaamt je dat je ooit gedacht had dat dit iets voor God kon betekenen. En je knielt voor de Heer Jezus en zegt, als u dit werkelijk voor mij volbracht hebt, dan rest mij maar één ding. Dan heb je geen excuses meer, geen jamaars meer. Is dat je je knieën buigt en zegt, Heer Jezus, ik dank u voor uw offer aan het kruis. En ik ontvang het als een geschenk dat u verdient, dat u betaalt. En ik omarm het. En ik geloof, omdat u het zegt, dat ik daardoor van A tot Z, van de eerste dag tot de laatste dag van mijn leven, volkomen ben vrijgesproken. Geen jamaars meer. Jamaars zijn ongeloof. Ongeloof. Jamaars geven aan dat je nog iets voor jezelf geeft. Iets voor je eigen denken, iets voor je eigen waardering. Maar dat je total surrender, dat je zegt, ik leg mijn kaarten op tafel. Ik ontvang wat u mij aanbiedt. En dan kan je beginnen te danken. Als je het echt gelooft, dan kun je beginnen te danken. Ik dank u, Heer Jezus, voor uw gerechtigheid. Paulus, weet je het zeker? Ja, beslist, zegt hij. Vers 8, beslist. Ik hoef er niemand over te denken. Beslist. Ik beschouw alles als schade. Alles. Mijn hele oude leven. Ik vind het geweldige belijdenis. Geweldig. Vanwege de voortreffelijkheid van Christus. Dan wordt de religie relatie. Relatie. Dan wordt de religie relatie. Ja, want hij zegt dat, hè? In vers 8, dat vind ik heel mooi. Nee, dat is niet vers 8. Mijn Heer, zegt hij ergens. Christus Jezus, wel vers 8. De kennis van Christus Jezus. Mijn Heer. Het is mijn persoonlijke verlosser. Dan ontstaat er een relatie. Een vriendschap met hem. Een verbondenheid met hem. En dan wordt je focus heel anders. Dan ga je niet meer jagen naar vleeselijke credits. Hoeveel mensen jagen, ook in de kerk, ook in de gemeente, niet naar vleeselijke credits. Om iets te bereiken, om iets te zijn. Iets om je te kunnen beroemen. Nee, dan wordt het een relatie waarin ik ga wandelen met hem. Dat is de ontspanning van het christenleven. Jezus Christus, mijn Heer. Als Paulus dit schrijft, hè, is hij waarschijnlijk rond de 60 jaar. Zover we weten is hij niet ziek. Hij zit gevangen. Hij hoopt enerzijds vrij te komen. Anderzijds hoopt hij bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Hoofdstuk 1 heeft hij dat dilemma beschreven, weet je nog? Waar hij uiteindelijk zegt, het leven is mij Christus, sterven is winst. Als je nou hier aan Paulus in de gevangenis, in hoofdstuk 3 aan hem zou vragen. Paulus, wat wil je nu nog? Stel dat God je nog 10 jaar geeft, wat wil je dan nog? Wil je gemeentes planten? Jazeker. Wil je de gemeente toerusten? Jazeker. Wil je jonge leiders opleiden, zoals Timotheus en Epaphras en Titus? Jazeker. Maar Paulus, wat wil je nu het allermeest in die jaren die jou nog resten? Nou zegt hij in vers 10. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Je ziet hier, en ik vind dat echt indrukwekkend bij deze oudere broeder. Je ziet hier een gerichtheid. Niet op daden, maar je ziet hier een gerichtheid op de persoon van Jezus. Ik weet niet of u al lang op weg bent met de Heer. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, ik moet zo oppassen dat mijn christenleven niet wordt bepaald, geciteerd door daden. Wat ik voor hem kan doen. Dat kan zelfs een credits najagen worden. Dit voor hem, dat voor hem. Paulus laat hier in zijn hart kijken. En zegt hij, als je het echt vraagt, zegt hij dit. Ik wil hem kennen. Nou, daar zou je natuurlijk direct een vraag over kunnen stellen. Zeg maar, Paulus, jij kent toch Jezus als jouw Heer, als jouw Redder? Jazeker. Ik heb genoeg aan hem, maar ik heb niet genoeg van hem. Dat vind ik mooi. Als je soms een jong stel, hè? Je bent ergens in een zaal en je ziet een jong stel die met elkaar aan het praten zijn. Gericht helemaal op elkaar. Of mensen die 25 jaar getrouwd zijn. Met elkaar op de bank. Met elkaar in gesprek. Vind ik altijd fascinerend om te zien. Als mensen een gesprek voeren, elkaar in de ogen kijken. En je ziet, die zijn zich nauwelijks bewust van hun omgeving. Die zijn gericht op elkaar. Een goede vriendschap kan dat ook. Want ik wil jou kennen. Je bent uit eten met je man of met je vrouw of met een goede vriend of een goede vriendin. En je zit tegenover elkaar aan een tafeltje. En je zit niet de hele tijd te kijken in die tas van wat komt er nog een cadeautje uit. Of naar je bord, is het lekker eten. Maar wat je doet is, je kijkt die ander in de ogen. En je bent geïnteresseerd in hem, in haar, want je wilt hem of haar kennen. Ik heb een verlangen in mijn hart om jou dieper te leren kennen. Om jou dieper te doorgronden. Om onze vriendschap, onze relatie te verdiepen. Nou, dat zegt Paulus over zijn relatie met de Heer Jezus. Nou, als we zien wat hij allemaal over Christus heeft geschreven in het woord. En dat hij hier zegt, opdat ik hem zal kennen. Hoeveel verlangen, hoeveel honger draag jij, draagt u in zich om als het gaat om het kennen van de Heer? Ben je gericht op zijn cadeautjes? In die tas? Ben je gericht op wat er op je bord komt? Of zeg je, nee, ik ben gericht op zijn ogen. Op de persoonlijke relatie met hem. Ik verlang veel tijd met hem door te brengen. Niet allereerst heel veel voor hem te doen. Maar ik verlang met hem te zijn. Nou, ik denk dat je daar amen op zegt. Als je vers 9 beaamt. Dat je jouw gerechtigheid hebt ingeruild voor zijn gerechtigheid. Niet meer met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar door het geloof in Christus. Door slechts in Christus te geloven. Dan ontvang ik de rechtvaardigheid uit God. Ja, dan wil ik hem kennen. Dan wil ik hem kennen. Nou, ik denk dat we daar onze hand voor opsteken. Zo, ja, dat wil ik graag. Maar Paulus zegt, ik zal me nader toelichten. Weet je wat ik bedoel? Dit zegt hij. De kracht van zijn opstanding. Dat is één. Ik wil de kracht van zijn opstanding in mijn leven kennen. Nou, dat is mooi. Heer, ik heb uw kracht in mij nodig. Ik verlang niet in eigen kracht te leven. Maar ik verlang dat uw opstandingskracht in mij gevonden wordt. Zijn kracht in mij. Uw leven, Heer Jezus, wat in mij is uitgestort, want ik ben een eenheid met u en ik verlang in het dagelijks leven dat die kracht van u zichtbaar wordt. Zodat ik in mijn huwelijk en in mijn gezin en op mijn werk en in de gemeente dat kan doen wat u van mij vraagt. Die persoon kan zijn die u wilt dat ik ben. De kracht van uw opstanding. Dat betekent, ik heb niets meer met mijn eigen kracht. Ik heb uw kracht nodig. Nou, dat bedoel ik, zegt hij. Maar hij zegt, het gaat nog een stap verder. Hij zegt, ik zoek ook de gemeenschap met zijn lijden. De gemeenschap met zijn lijden. Wat denkt u dat Paulus daarmee bedoelt? Waarom wil die Christus kennen in de gemeenschap met zijn lijden? Klaarblijkelijk, broeders, zusters, is er in het lijden voor hem een intimiteit met hem te ervaren die op geen andere manier te ervaren is. Petrus zegt, voor degenen die schrijven, 1 Petrus 4 vers 13, diepe tekst, verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Verblijd je naar de mate waarin je gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Dus hoe meer lijden voor hem, hoe groter onze blijdschap. Dat is een paradox. Hoe is dat mogelijk? Lijden leidt in deze wereld altijd tot verdriet. Daar zijn we geneigd om negatief over te denken. Maar Paulus zegt, ik verlang Christus dieper te kennen in de kracht van zijn opstanding. Jazeker, maar hij zegt, ook in de gemeenschap aan zijn lijden. Met andere woorden, broeders, zusters, God brengt zijn kinderen soms in lijden. God brengt zijn kinderen soms in het nauw. In een moeilijk parket, omwille van de naam van Jezus. Waarom? Om zichzelf, om de Heer Jezus, dieper aan ons te openbaren. Hij zegt, ik wil jou, mijzelf laten kennen in jouw lijden voor mij. Jezus heeft zelfs tegen Paulus gezegd. Het is de vraag of wij dat niveau van geestelijk leven nog kennen. Jezus zei tegen Ananias, zeg tegen Paulus, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden. Omwille van mijn naam. Lijden is niet een onhandig ding. Aldus de schrift. En ik denk dat wij in het Westen daar voorzichtig over moeten spreken. Heel voorzichtig. Paulus zegt, ik wil zelf in zijn lijden met hem één zijn. En dan gaat hij nog een stap verder. Ik ben benieuwd of je nog steeds je vinger opsteekt. Ja, zegt hij. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Aan zijn dood. Klaarblijkelijk is er in zijn hart zo'n sterk verlangen naar gemeenschap met Christus. Naar een diepere kennis van hem. Dat hij zegt, ik ben bereid niet alleen voor hem te lijden. In Handelingen 22 zegt hij dat letterlijk. Maar zelfs om de naam van Christus te sterven. In de wetenschap dat in mijn sterven voor hem, ik een intimiteit met hem ervaar die ik op geen andere manier kan ervaren. Denk aan Stefanus. Die, terwijl hij gestenigd werd, Jezus staande zag aan de rechterhand van de Vader. Wat een gerichtheid op Jezus. Het doel is niet de dood. Hij zegt in vers 11. Waarom? Om hoe dan ook. Op welke manier dan ook, zegt hij. Niet dat het onzeker is, het is zeker. Maar om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Wat bedoel je daarmee? Nou, aan het einde van het hoofdstuk drukt hij zich nader uit in vers 21. Hij zegt, wat zal er dan gebeuren als ik opsta uit de doden? Wat gaat er dan gebeuren? Als een christen opstaat uit de doden. Wat gaat er gebeuren? Nou, 21. Ons vernederd lichaam zal veranderd worden. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Paulus zegt, ik zie uit. Via het lijden. Door de dood. Na de opstanding, omdat ik dan lichamelijk in de tegenwoordigheid van Christus zal zijn. Lichamelijk in zijn tegenwoordigheid. Ons vernederd lichaam. Je hoeft maar aan het bed van een ziek mens te staan. Wim heeft net iets gezegd over een zieke broeder die overleden is. Een vernederd lichaam. Dat hebben we allemaal. Ons lichaam is onderhevig aan afbraak. Het is vernederd. Het is niet hoe God het oorspronkelijk bedoeld heeft. Misschien was Paulus zich dat in de gevangenis des te meer bewust. En hij zegt, maar ik zie uit om via het lijden, via de dood, te komen tot de opstanding. De opstanding. Zodat ik een lichaam mag hebben wat gelijkvormig zal zijn aan zijn lichaam. Niet langer geteisterd door ziekte, door vermoeidheid, door gebrek. Maar dat ik in de lichamelijke tegenwoordigheid van Jezus mag verkeren.
Amen.
Dat ik hem zal zien van aangezicht Amen. Tot aangezicht. Niet zozeer vanwege dat lichaam, maar vanwege hem. Nu nog aanschouwen wij in een spiegel, hè? Ik weet niet. Nu is het nog door geloof. Maar dan van aangezicht tot aangezicht. Een fysieke ontmoeting met mijn Heer. Die mij gekocht heeft. Die bereid was met mij te ruilen. En Johannes, ook in gevangenschap. Soms is lijden en tegenslag nodig om dat dieper te beseffen. Johannes zegt in 1 Johannes 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, als Christus verschijnt en de doden worden opgewekt, dat wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Broeder of zuster, ik eindig met een vraag. Ken je die fascinatie voor Jezus? Die gerichtheid op hem. Die verwondering over zijn bereidwilligheid. Om zich één te maken met mijn zonde. En zijn gerechtigheid aan mij te geven. Ken je die fascinatie? Dat je zegt, ik wil hem dieper leren kennen. In de jaren die God me geeft. Verlang ik. Al moet het door lijden heen. Al moet het naar de dood heen. De gelijkvormigheid aan zijn dood. Maar ik verlang hem dieper te kennen. Om straks uiteindelijk lichamelijk in zijn tegenwoordigheid te zijn. De opstanding van de doden. Nu kennen wij ten dele. Echt waar. We doen ons best. We verlangen hem te kennen, maar het is ten dele. Eerlijk is eerlijk. Dat ervaren we soms als christenen onderling. Het is ten dele. Maar Paulus zegt elders. Dan zal ik hem kennen. Zoals ik nu door hem gekend ben. Waar wil je de rest van je leven, de jaren die je nog resten, waar wil je ze aan besteden? Waar wil je voor gaan? Waar ga je voor jagen? Wat staat er op nummer 1? Wat is je grootste verlangen? Ik hoop dat je van harte zegt. Niet gemakzuchtig. Want we voelen de diepte aan van deze tekst. Hè? 3 vers 10. 3 vers 11. Zegt, ik wil hem kennen. Al is het in moeilijke omstandigheden. Maar ik vertrouw erop dat ik een dieper zicht zal krijgen op u, Heer Jezus. Misschien door onbegrepen wegen. Maar ik sta voor open om meer van uw heerlijkheid te zien. Amen.